Vorige week mocht mijn broer Henkie spreken en toen hebben we eventjes een uitweggetje gepakt. Maar we willen vandaag weer doorgaan met het leven van Jacob, zoals we die vinden in Genesis. En we hebben al gezien, als we kijken naar Jacob, dat hij opgroeide in een gezin waar veel dingen ook misgingen. Er was veel rivaliteit tussen hem en zijn broer. Er was eigenlijk een ongezonde afhankelijkheidsband tussen hem en zijn moeder. En hij kende ook de afwijzing van zijn vader. En al deze dingen, dat hebben we gezien ook in de afgelopen weken, hebben Jacob gevormd in zijn identiteit, in wie hij is en waar hij voor staat in het leven. En de gemoederen in zijn gezin die lopen zo hoog op, dat Jacob uiteindelijk ook moet beslissen om te vluchten. Hij slaat op de vlucht voor zijn broer Esau. En als hij dan een paar dagen op de vlucht is, we hebben dat ook gehoord 2 weken geleden toen Arjan sprak, en hij ligt daar op een gegeven moment met zijn hoofd op een steen te slapen, dan openbaart God zich aan hem. Hij ziet als ware dat de hemel geopend wordt, dat er een ladder uit de hemel komt en dat engelen op en neer over die ladder gaan. Hij ligt daar onder een geopende hemel. En op dat moment bevestigt God hem in het feit dat hij hem nooit verlaten heeft. En God belooft dat hij dat ook nooit zal doen. Ik zal je terzijde staan bij elke stap die jij zet. En zo gaat Jacob met nieuwe moed, zet hij zijn reis voort. Hij gaat landsgrenzen over richting Haran, de plek waar zijn oom Laban, die hij nooit heeft ontmoet, te ontmoeten. En de komende weken, we hebben het al een paar keer gezegd, zullen velen van ons landsgrenzen overgaan. Want de zomerperiode komt eraan en sommige mensen gaan gedurende het jaar op vakantie. Maar vaak is de zomervakantie een periode van rust, waarbij heel veel mensen ook besluiten om naar het buitenland te gaan. En ook hier op de centrumlocatie hebben we een periode van rust ingebouwd. We hebben inderdaad volgende week de laatste dienst voor de zomervakantie. Kom daar nog als je er bent om dat samen met ons mee te maken. Maar daarna willen we ook 4 zondagen een korte pauze inlassen. Want veel van de mensen die deze locatie dragen, die hebben veel gegeven in het afgelopen seizoen. En ik wil ook eventjes dit moment pakken om jullie daar hartelijk voor te bedanken. Voor alle tijd en energie, alle liefde die je hebt gestoken in de bouw van deze locatie in de binnenstad. En misschien heb je ook wel een beetje gemerkt aan het einde van het seizoen dat je moe begint te worden, dat je veel hebt gegeven en dat je ook echt toe bent aan komen in die rust. Maar ik hoop dat je in die rust ook weer nieuwe motivatie en enthousiasme krijgt. En geloof ook en hoop krijgt voor wat hierna allemaal nog gaat gebeuren. Want dit is niet onze status quo, dit is nog maar het begin. Ons diepe verlangen en onze grote visie is dat Jezus Christus opnieuw zichtbaar gaat worden in de binnenstad van Groningen. Een stad waar zo weinig zichtbaar nog is van wie hij is. Is het onze missie om die plek terug te veroveren. Dat hele stad er niet naar omheen kan dat Jezus leeft omdat zijn kerk leeft. Jezus wordt zichtbaar in zijn lichaam en wij als kerk zijn lichaam. Ik heb nu alweer ontzettend veel zin in het seizoen wat na de zomer gaat komen. Waarbij we ons mogen uitstrekken naar nog meer. En ik kan eigenlijk al niet wachten om weer allemaal nieuwe ontwikkelingen met jullie te delen. Maar ik ga er toch heel even nog mee wachten. Na de zomer gaan we jullie weer meenemen in nieuwe deuren die God aan het openen is. Maar we zijn vol verwachting en vol van geloof over hoe God onze droom, onze missie, onze visie verder gestalte gaat geven in onze stad. En ik hoop heel erg dat we dat ook samen met jou mogen zien gebeuren. En dat jij mee mag bouwen aan datgene wat God gaat doen. We staan nog maar aan het begin. 18 augustus beginnen we dan ons nieuwe seizoen. En het verschil is dan dat we dan niet meer om 12 uur de dienst doen, maar om 11:30, dus een half uurtje eerder. Dus sla dat goed op in je hoofd, anders mis je op de eerste zondagen misschien de aanbidding. En dat zal natuurlijk jammer zijn. Zelf mag ik vandaag nog spreken, maar ik vlieg morgen naar het buitenland, naar Zuid-Kroatië, met twee vrienden waar we een auto gaan huren en dan via de kust van Kroatië naar Bosnië, Montenegro, Albanië gaan. Ontzettend veel zin in om lekker te roadtrippen, te genieten van de prachtige schepping van God, te genieten van rust, van een goede tijd met vrienden. Ik heb nooit geweten hoe adembenemend mooi deze landen eigenlijk zijn in die kust is. Eigenlijk hoor je daar nooit wat over. Maar de plaatjes die ik ervan heb gezien, die maken me echt verwachtingsvol. Ik heb er zin in. We leven natuurlijk in een tijd waarin het heel gewoon is geworden dat we maar overal naartoe vliegen of rijden. Velen van ons hebben al meerdere landen mogen zien in het leven. En het is nog niet heel lang geleden dat mensen nooit buiten hun eigen land kwamen. Als ik aan het reizen ben, ga ik er altijd van uit dat alles wel goed komt. Maar af en toe vergeet ik, doordat we zo makkelijk overal naartoe gaan, dat landen ook grenzen hebben. En doordat ik me eigenlijk nooit echt voorbereid op een reis, ik ga er altijd maar heen en dan zie ik daar wel wat we gaan doen, komt altijd allemaal wel goed. Maar doordat ik me nooit echt voorbereid, ben ik al een paar keer in mijn leven tegen landsgrenzen opgebotst. Zo was ik jaren geleden eens op de grens van Zuid-Afrika naar Botswana. En we hadden daar ergens in de buurt overnacht. En 's ochtends vroeg wilden we naar Botswana gaan. Dus we kwamen daar bij die grens, zo'n klein huisje. En we moesten daar, zoals je dat wel bij meer grenzen moet doen, een bedrag betalen om binnen te kunnen komen. Maar wat was het nu het probleem? Ik had wel een creditcard bij me, maar het apparaat deed het niet. Die was defect. En we hadden te weinig contant geld bij ons. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk pinnen. Dus ik vroeg aan de douanebeambte, waar is het dichtstbijzijnde pinautomaat? En ze zei, nou, die is in de laatste stad waar jullie langs zijn gereden. Nou, dat klinkt misschien niet heel ver weg, maar in Afrika ligt alles heel ver uit elkaar. Dat was 3 uur rijden om €5 te pinnen. En nog weer terug, dus waren we 6 uur verder. Nou, ik dacht, het is beter om even een goede discussie aan te gaan dan om die 6 uur te gaan rijden. Dus met heel wat overredingskracht gaf ze uiteindelijk chagrijnig, openden ze toch de poorten voor ons, mochten we gratis Botswana in. Maar het was daar bijna misgegaan. En toen ik een aantal jaren geleden in Thailand was, besloten we dat we ook nog een weekje naar Vietnam wilden gaan. We kwamen een dag voordat we gingen vliegen er alleen achter dat je daar een visum voor nodig had. En ja, dat hadden wij dus niet gegoogeld, niet uitgezocht. Dus wij wisten dat niet. En het was ook onmogelijk om nog een spoedvisum te krijgen. Dus we moesten onze tickets gewoon laten lopen. Moesten nieuwe tickets boeken. Spoedvisa aanvragen om na 2-3 dagen uiteindelijk nog dat land binnen te kunnen gaan. Nou, dan zou je toch denken dat ik door die ervaringen inmiddels wat beter voorbereid op reis ga. Dat is niet het geval. Afgelopen week belde een van die twee vrienden, Edwin, met wie ik naar Albanië ga, me op. En die zei, mogen we eigenlijk wel met onze huurauto van Kroatië naar Albanië rijden? Ik zei, ja, tuurlijk mag dat. Dat is allemaal Europa, dat is geen probleem. En weet je, misschien moeten we er iets voor betalen, maar dat zien we dan wel. Komt allemaal wel goed, niet druk over maken. Maar ja, Edwin kent mij al langer dan vandaag, dus die dacht, nou, met dat antwoord neem ik geen genoegen. Dus hij ging het uitzoeken en wat bleek, het was verboden om met onze huurauto naar Albanië te rijden. Gelukkig kwamen we er dit keer vroeg achter en konden we nog een nieuwe auto huren waarmee we wel die grens over mogen gaan. Albanië schijnt namelijk best wel crimineel te zijn, daarom komen misschien ook niet heel veel toeristen daar. Maar we kunnen er nu toch naartoe. Grenzen kunnen tijdens reizen voor onaangename ervaringen zorgen wanneer we tegen ze oplopen. Maar grenzen hebben natuurlijk wel degelijk een functie. Een grens bepaalt waar het ene land stopt en het andere land begint. En daarmee ook waar de verantwoordelijkheden van het ene land stoppen en de verantwoordelijkheden van het andere land beginnen. Maar niet alleen landen hebben grenzen, ook wij hebben grenzen. Mensen hebben grenzen. En ik weet niet of jij het weet, maar jij hebt ook grenzen. Grenzen die bepalen waar jouw verantwoordelijkheid eindigt en waar de verantwoordelijkheid van een ander begint. Grenzen voorkomen dat jij dingen voor anderen gaat doen die zij eigenlijk zelf zouden moeten doen. Grenzen zorgen voor gezonde relaties. Maar grenzen zijn niet zo makkelijk. Daarom hebben we het er denk ik ook heel vaak over. En als we kijken naar het leven van Jacob, dan zien we dat ook meteen. Want hij komt daar aan bij Laban, bij oom Laban, op zich een hele vriendelijke man die hem hartelijk welkom heet in zijn gezin en voor wie die mag gaan werken. Maar in de gebeurtenissen die dan volgen, zien we dat Jacob eigenlijk helemaal niet weet wat zijn grenzen zijn. En hij laat er dus ook heel makkelijk mensen overheen gaan. En het begint al als Jacob smoor verliefd wordt op Rachel, de dochter van Laban. Ja, met die vrouw wil hij graag trouwen. En Laban zegt, nou, ik wil mijn dochter wel aan je uithuwelijken, maar dan moet je eerst 7 jaar lang voor mij gaan werken. Dus Jacob gaat dat doen. En dan gebeurt het volgende. Genesis 29, vers 21. En ik lees het uit een andere vertaling die op het scherm komt te staan. Dus je mag zelf weten of je meeleest of dat je heel goed naar mij gaat luisteren. Daar staat, Jacob zei tegen Laban, de 7 jaren zijn voorbij. Laat me nu met uw dochter trouwen. Laban nodigde alle inwoners van de stad uit voor een groot feest. Maar 's avonds bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En hij gaf ook een slavin aan Lea mee, Zilpa heette ze. Jacob sliep met zijn vrouw. Maar 's ochtends ontdekte hij dat het niet Rachel was, maar Lea. Hij ging meteen naar Laban en zei, hoe kunt u zoiets doen? Ik heb toch voor u gewerkt om met Rachel te trouwen. Waarom hebt u me zo bedrogen? Laban antwoordde, het is nu eenmaal de gewoonte hier dat eerst de oudste trouwt en later pas de jongste. Als de bruiloftsweek voorbij is, mag je ook Rachel hebben. Aardig van hem. Maar dan moet je nog eens 7 jaar voor me werken. Jacob vond dat goed. Nou, dit is wel een gevalletje grensoverschrijdend gedrag, als ik het zo lees. Jacob geeft 7 jaar van zijn leven, waarin hij vol voor zijn oom Laban gaat werken, alles voor hem over hebt, en dan wordt hij na die 7 jaar op zo'n gemene manier bedrogen. Je vraagt je natuurlijk af hoe het kan dat Jacob niet doorhad dat hij naast de verkeerde vrouw lag. Tenminste, dat is het eerste wat ik dan bedenk. Ik bedoel, was ze misschien gesluierd waardoor hij haar niet kon zien? Was hij nachtblind? Misschien hadden ze te veel gedronken op het feest. Maar in ieder geval wordt hij 's ochtends wakker en hij schrikt zich rot. Want er ligt een andere vrouw naast hem dan dat hij dacht. Hij kijkt in haar ogen en er staat in de Bijbel dat Lea een beetje doffe ogen had, terwijl Rachel mooie sprankelende ogen had. En hij ziet die sprankeling niet. Hij denkt, shit, de verkeerde vrouw. Dus hij rent zijn tent uit. Hij gaat naar Laban toe en hij zegt, wat heb je nou gedaan? Hoe kun je me zoiets aandoen? Ik heb toch 7 jaar gewerkt voor Rachel. Waarom heb ik nu dan Lea gekregen? En Laban zegt, nou ja, dat is hier gewoonte. Hè. Eerst moet de oudste, dan de jongste. En weet je wat? Als je nog 7 jaar gaat werken, krijg je ook mijn andere dochter. En dan zegt Jacob, oké. En hij gaat weer 7 jaar werken. Jacob, je had je oom bij zijn lurven moeten grijpen. En moeten zeggen, doe even normaal. Ik heb 7 jaar gewerkt. Jij staat helemaal niet in de positie om nu weer eisen te gaan stellen en om mij nog eens 7 jaar te laten werken. Dit is toch niet gewoon? Je gaat ver over mijn grens heen. Ik trek hier een streep en ik bepaal hoe we deze situatie gaan oplossen. Maar Jacob zegt alleen maar, oké. En gaat weer aan het werk. Dus, Jacob trouwt met Lea. En Lea die baart heel veel zonen. Daar was hij heel erg blij mee. Hij trouwt ook met Rachel, voor wie hij nog 7 jaar moet gaan werken. Alleen Rachel blijft onvruchtbaar. Ja, en dan ontstaat daar een rivaliteit tussen die twee vrouwen. We hebben het gezien bij Jacob en Esau, 2 broers, maar 2 zussen kunnen ook goed tegen elkaar strijden in een competitie dat we hier zien. Genoeg voer voor een heel seizoen, goede tijden, slechte tijden. Want deze 2 vrouwen zijn ontzettend jaloers op elkaar. Lea is jaloers op de liefde die Rachel krijgt. En Rachel is jaloers op de kinderen die Lea krijgt. En ze proberen dit uit te vechten en ook hun slavinnen worden erbij betrokken. Zilpa en Bilha, en die worden ook nog weer uitgehuwelijkt aan Jacob, waardoor hij nog meer kinderen krijgt. Dat is een beetje competitie, wie krijgt de meeste kinderen van ons tweeën? Niet leuk. En de venijn tussen deze 2 vrouwen wordt heel erg zichtbaar in bijvoorbeeld hoofdstuk 30, vers 14 tot 16. Daar staat, het was de tijd dat het koren van het land gehaald werd. Ruben was op het land, dat is de zoon van Lea, de oudste, en hij vond daar liefdesbessen, of liefdesappels. Die bracht hij bij zijn moeder, bij Lea. Rachel zei tegen Lea, want zij voelde, ja, zij was natuurlijk verdrietig dat ze geen kinderen kon krijgen. Geef mij ook een paar van die liefdesbessen, dan voel ik me misschien wat beter. Maar Lea zei, je hebt mijn man al afgepakt, dat is al erg genoeg. Wil je nu ook nog mijn liefdesbessen van mijn zoon hebben? Rachel zei, als ik er een paar krijg, mag jij vannacht nog eens met Jacob slapen. Toen Jacob thuis kwam van het land, ging Lea naar hem toe. Ze zei, jij slaapt vannacht bij mij. Ik heb je gekocht met de liefdesbessen van mijn zoon. Dus sliep Jacob die nacht met Lea. De vrouwen willen Jacob inzetten als een soort marionettenpop in hun onderlinge strijd. Jacob, genoeg is genoeg. Natuurlijk is het een bizarre situatie dat je met 2 vrouwen bent getrouwd en dat je er ook nog 2 bijvrouwen bij hebt gekregen. Ik kan me voorstellen dat het allemaal heel erg ingewikkeld is. Maar misschien is dat het moment voor jou om als man te gaan staan, als hoofd van het gezin, en te zeggen, jongens, laten we eens met elkaar gaan praten. Laten we eens delen wat de verwachtingen en de behoeftes en de verlangens van iedereen is. En laten we proberen het beste van deze situatie te maken. Maar wat doet Jacob? Hij zegt tegen zijn vrouwen, oké. En duikt in bed met degene die zij beslissen die aan de beurt is. Jacob laat opnieuw over zijn grenzen gaan. En ook in zijn werk is het niet heel anders. Want Jacob heeft hard gewerkt voor Laban, 14 jaar voor die vrouwen, en op een gegeven moment is dat klaar en onder zijn herderschap is die kudde van Laban op ontzettend gegroeid. Het begon met een paar schapen, maar inmiddels ontzettend grote kudde. En Jacob die denkt, ik wil eigenlijk wel voor mezelf beginnen. Ik heb lang genoeg onder een baas gewerkt. Nu is het ook tijd dat ik er wat zelf aan heb. Dus hij gaat naar Laban toe en hij zegt, ik heb een idee. En dat idee, dat gaan we zien, want Laban, die wilde helemaal niet Jacob kwijt. Die dacht, joh, ik heb zo'n goede herder en God zegent hem ook. En er gebeurt vet veel, ik moet hem hebben. En dan vraagt Laban het volgende in Genesis 30, vers 31. Zeg maar wat ik je moet geven, zegt Laban. U hoeft me niets te geven, zei Jacob. Maar ik stel het volgende voor. Ik zal voor uw schapen en geiten blijven zorgen, maar ik zal vandaag alle bijzondere dieren uit de kudde halen. Alle schapen die zwart zijn en alle geiten die gevlekt zijn. Die zijn voor mij, dat is vanaf nu mijn loon. Ik zal het eerlijk doen, kom dat later maar controleren. Als u dan een wit schaap ziet of een geit die niet gevlekt is, dan ben ik een dief. Goed, zei Laban, zo doen we het. Maar nog diezelfde dag ging Laban zelf naar de kudde. Hij haalde alle zwarte schapen weg en alle gevlekte geiten. Die dieren gaf hij aan zijn zonen mee. Hij stuurde zijn zonen met die dieren een eind verderop, wel 3 dagen lopen. En Jacob moest voor de andere dieren zorgen. Opnieuw bedriegt oom Laban Jacob. Ze maken een afspraak. Laban die wil graag dat Jacob bij hem blijft werken. Ze maken een afspraak, je krijgt alle zwarte schapen en alle gevlekte geiten. Ze gaan er met allebei mee akkoord. Maar nog diezelfde dag haalt Laban al die schapen weg en stuurt ze ver weg waar Jacob ze niet kan zien. Nou, Jacob, die was heel lang herder geweest over die kudde. Die wist heus wel hoeveel gevlekte geiten en zwarte schapen er ongeveer waren. Maar als hij terugkomt bij die kudde die Laban hem toewijst, dan is er geen één. Nou, weer een moment dat ik zou denken, ga naar Laban toe, pak hem weer bij de kraag en zeg, Laban, het is nu genoeg. Dit kun je me niet maken. We hebben een afspraak gemaakt. Je hebt me bedrogen. Ik neem hier niet genoegen mee totdat je me geeft wat ik toekom. Maar wat doet Jacob? Hij zegt, oké. En gaat gewoon weer verder met die kudde schapen die Laban aan hem geeft. Aan het werk. Keer op keer laat Jacob over zich heen lopen. Hij laat anderen bepalen wat er met hem gebeurt. En als hij af en toe al heel voorzichtig zijn grens aangeeft, dan is één reactie van de tegenpartij genoeg om te zeggen, nou ja, oké, dan doen we het wel op die manier. Jacob heeft geen ruggengraat. Voor Jacob is het niet helder waar zijn verantwoordelijkheid eindigt en ook niet waar de verantwoordelijkheid van de ander begint. En net als Jacob kunnen ook wij het heel ingewikkeld vinden om onze grenzen te bepalen en om onze grenzen in relaties aan te geven. Je baas stelt hoge eisen van jouw functioneren op je werk. En ergens weet je dat je het nooit waar kunt maken, maar ja, je krijgt toch betaald. Dus je zet maar alles op alles om het toch allemaal maar te kunnen bolwerken. En misschien kost het je wel overuren. Tijd die afgaat van andere dingen die je eigenlijk ook heel belangrijk vindt en waar God je verantwoordelijkheid in hebt gegeven. Je laat je baas over je grenzen gaan. In een relatie raak je steeds meer verstrengeld met je vriend of vriendin. Jullie doen alles samen. Jullie eten samen. Jullie kijken samen tv, jullie hebben samen gezamenlijke hobby's, jullie spreken samen af met jullie vrienden, jullie gaan samen op vakantie, je gaat samen naar evenementen en festivals. Je doet alles samen. Misschien slapen jullie zelf samen, ondanks dat je pastor in de kerk vertelt dat je daar beter mee kunt wachten. Maar, wil je dat eigenlijk wel? Want wie ben je dan nog zelf, los van de ander? Waar begin jij? Waar houdt de ander op? En waar hou jij op en begint de ander? En durf je dat eigenlijk wel aan te geven bij de ander? Of ben je dan bang dat de ander zich door jouw woorden afgewezen voelt? Je geeft veel te veel, veel te snel ruimte weg. Je laat je partner over jouw grenzen gaan. Of je wilt je graag laten dopen. Je hebt een vurig verlangen om Jezus te gehoorzamen in alles wat hij van je vraagt. En je wil hem volgen. Maar je ouders, die vinden dat maar niets. En die staan hier afkeurend tegenover. En om hen niet teleur te stellen, stel je de keuze dan maar uit. In de hoop dat op een dag hun goedkeuring alsnog gaat komen. Maar hebben je ouders eigenlijk wel verantwoordelijkheid over zo'n keuze? Is dat niet een keuze die jij zelf mag maken? Waar houdt de verantwoordelijkheid van je ouders op en begint die van jezelf? Laat je je keuzes in het leven niet veel te veel door hen bepalen. Ook op deze manier laat je je ouders over jouw grenzen gaan. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. In relatie tot onze partners, onze ouders, onze schoonouders, onze kinderen, onze vrienden, onze bazen, zelfs wildvreemden, vinden we het heel vaak lastig om te bepalen wat onze grenzen zijn. En vinden we het lastig om die bij de ander aan te geven. Zo makkelijk laten we anderen over onze grenzen heen gaan. En als je net als Jacob dan ook nog niet eens goed weet wie je zelf bent en waar je voor staat in het leven, dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder. Want als we niet goed weten wie we zijn, en als we niet goed weten waar we voor staan, dan hebben we of de neiging om heel veel ruimte in te nemen bij een ander, door ze te domineren of te overheersen, misschien zelfs manipulatie of agressie toe te passen om dat te krijgen wat we zo verlangen, of dan hebben we de neiging om anderen over onze grenzen te laten gaan. Om een bepaalde afhankelijkheid van hun te creëren die heel vaak ongezond is. Door in een slachtofferrol te gaan zitten. Of door slaafs te gehoorzamen. Begrijp me goed. God heeft ons gemaakt voor relaties. God roept ons om zijn liefde aan elkaar door te geven. En het tweede gedeelte van het grote gebod zegt: heb de ander lief zoals jezelf. We zijn gemaakt voor relaties. En daar horen ook verantwoordelijkheden bij. Dus begrijp me goed, je hebt wel verantwoordelijkheden naar anderen. Maar je bent niet verantwoordelijk voor anderen. Dat is een verschil. Je hebt wel een verantwoordelijkheid naar anderen, maar je bent niet verantwoordelijk voor anderen. En anderen zijn ook niet verantwoordelijk voor jou. Jij bepaalt uiteindelijk welke keuzes jij maakt in het leven. En jij bepaalt in hoeverre een ander in die keuzes mag spreken. Hoe jij omgaat met je tijd, met je energie, waar jij je hart aan geeft, hoe je met mensen omgaat. Uiteindelijk bepaal jij dat allemaal zelf. Het is een verantwoordelijkheid die God aan jou heeft gegeven. Het is de eerste vorm van leiderschap. Dat jij leert om leiding te geven aan jezelf. En zelfs Jacob blijkt toch wel een grens te hebben. Als hij na 20 jaar van grensoverschrijdend gedrag, bij hem ook uiteindelijk de maat vol is, besluit Jacob om, op het moment dat Laban ver weg van huis is, zijn hele gezin en al zijn bezittingen bij elkaar te verzamelen en opnieuw te vluchten. Dat is wat Jacob doet als het hem allemaal te veel wordt. Hij vlucht. Voor de tweede keer in zijn leven vlucht hij. En vluchten lijkt heel vaak een manier te zijn voor mensen om grenzen aan te geven. Als ik heel eerlijk mag zijn, zie ik dat in de kerk super vaak gebeuren. Dan komen mensen naar me toe en dan zeggen ze: ik stop met alles, want ik moet mijn grenzen aangeven. Ik vind dat niet grenzen aangeven. Dat is vluchten. Het is eerder een bewijs dat je daarvoor, voordat je op dat moment kwam, zo slecht wist wat je eigen grenzen waren en die niet goed kon aangeven, waardoor je nu geen andere keuze meer ziet dan te vluchten. Vluchten is eerder een gevolg van grenzen die voor jezelf niet helder waren of die je niet goed hebt aan kunnen geven. Want God wil voor ons dat wij op verschillende terreinen van ons leven onze verantwoordelijkheid uitoefenen. En daarin mogen wij zoeken naar balans. Ja, wij mogen bewegen in onze relatie, in ons gezin. En in onze werk of onze studie. Ontspanning en vrienden. Maar ook kerk en bediening. En er moet een bepaalde balans zijn in je leven, waarin je al die gebieden en alle verantwoordelijkheden die op die verschillende gebieden daarbij horen, dat je daar allemaal trouw in kunt zijn. Voor de lange termijn. En als er geen balans is, ja, dan is het makkelijkst om te stoppen met de kerk, te vluchten. Mensen in de kerk zijn toch altijd liefdevol en genadig als het goed is. Dus dat is dan het makkelijkst. Maar vluchten is niet hetzelfde als je grens aangeven. Zonder gezonde grenzen is het onmogelijk om een gebalanceerd leven te leiden. Waarin je de verantwoordelijkheden die God jou heeft gegeven op al die verschillende gebieden van je leven kunt waarmaken. Soms moet je besluiten om wat minder te gaan werken, zodat je wat meer kunt gaan doen in de kerk. Soms moet je besluiten om in de kerk je niet zo verantwoordelijk voor alles te moeten gaan voelen, omdat je die tijd moet gaan besteden aan je partner of aan je gezin. Soms moet je besluiten om af en toe tegen je partner te zeggen: deze avond is even niet voor jou, deze avond is voor mij, me time. Of ik ga doorbrengen met mijn vrienden, want mijn vrienden zijn ook ontzettend belangrijk voor mij. En ook daarin heb ik een verantwoordelijkheid. Grenzen aangeven, continu, om een gebalanceerd leven te leiden, zodat je je verantwoordelijkheid kunt nemen op elk van deze gebieden. De enige in wie we onszelf wel volledig kunnen verliezen, zonder dat dat ooit ten koste gaat van jezelf of van de ander, is Jezus. En hoe komt dat? Dat komt omdat Jezus de enige is die volledig weet wie hij zelf is en waarvoor hij staat. Geen enkel mens kan dat. We hebben allemaal onze onzekerheden, onze twijfels. We hebben het vermogen om onszelf te verliezen in anderen of anderen te laten verliezen in ons. Maar Jezus heeft daar geen last van. Jezus voelt zich nooit afgewezen. Wij kunnen onmogelijk over zijn grenzen heen gaan. Jezus heeft altijd tijd, hij heeft altijd energie, hij heeft altijd liefde en genade genoeg. Je kunt bij Jezus nooit over zijn grens gaan. Maar het mooie is, Jezus zal ook nooit over jouw grens heen gaan. Want Jezus houdt van je. En hij weet beter dan jijzelf wat goed voor je is. De Bijbel zegt, hij vraagt nooit dingen boven jouw vermogen. Hij kent jou. Hij weet beter dan jijzelf wat jouw grens is. Ver voordat jij er tegenaan loopt, heeft hij die al bepaald. Dus we kunnen volledig veilig en met vol vertrouwen onszelf volledig overgeven aan hem en ons verliezen in hem, in de wetenschap dat hij voor ons is en dat hij het beste voor ons wil altijd. En vanuit die verbinding tussen ons en Jezus kunnen wij leren om onze plek in te nemen op al die verschillende gebieden van ons leven. In verbinding met Jezus, met die perfecte God, kunnen wij leren om op een gezonde manier relaties met elkaar aan te gaan en onze grenzen aan te geven daar waar het nodig is. Zodat we het leven kunnen leven wat hij voor ons bedacht heeft. In verbinding met Jezus ontdek jij wie jij bent en waar jij voor staat. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Koning Jezus, we verhogen uw naam. U bent onze beste vriend. U bent onze bruidegom. U bent de liefde van ons leven. En we komen ook deze dienst voor uw troon hier. In het besef dat we volledig afhankelijk van u kunnen zijn. En dat het daar goed is. Heer, en we komen bij u met opnieuw het verlangen om onszelf daarin volledig te geven aan u. Heer, maar we weten ook dat de boodschap van vandaag ook confronterend voor mensen is geweest. Want we vinden het allemaal zo lastig. om te bepalen wie we zijn en waarvoor we staan. We vinden het allemaal zo lastig om te bepalen wat ons stukje is en wat het stuk van de ander is. We voelen ons zo snel verantwoordelijk voor anderen. En we geven ons zo snel weg aan anderen op een manier die we eigenlijk liever niet willen. Heer Jezus, we bidden dan dat u dichterbij komt, in onze harten aanraakt en ons leert hoe u relaties heeft bedoeld, hoe u liefde heeft bedoeld. We bidden dan ook voor onze relaties. De relatie die we hebben met onze man of vrouw of met onze vriend of vriendin. Heer, we bidden voor uw bescherming daarover. En we bidden voor uw betrokkenheid daarbij. Heer, leer ons hoe we dat op een goede manier kunnen doen. Dat we steeds meer die mannen en vrouwen mogen worden die u heeft bedoeld, zodat we kunnen gaan groeien en bloeien in datgene waar u ons voor heeft bestemd. Maar we bidden ook voor al die andere relaties met onze ouders en schoonouders en kinderen en bazen, leidinggevende, vrienden. Heer Jezus, we willen dat in alles u in het middelpunt staat. Dat u de centrum van dat alles bent. Dat we in u weten wie we zijn en waarvoor we staan, zodat we de mensen om ons heen kunnen zegenen en kunnen liefhebben op een manier die past bij u. En die uiteindelijk ook zo past bij ons. Omdat u beter dan wij zelf weten wat goed voor ons is. En als we hier zo zitten met onze ogen gesloten en hoofden gebogen, wil ik je ook uitnodigen bij het hart van de Vader, bij het hart van Jezus. Misschien heb je naar deze boodschap geluisterd en herken jij in jezelf dat jij over grenzen van anderen gaat, of dat je anderen over jouw grenzen laat gaan. En misschien is ook weer vandaag opnieuw, voor de eerste keer, het verlangen opgeborreld dat je je helemaal niet wil verliezen in mensen, maar dat je je wil verliezen alleen in Jezus. Omdat Hij het allerbeste voor jou is. En dan nodigt Jezus jou vandaag uit om te vragen: hey, mag ik dichter bij jou komen? Ik ga niet over jouw grenzen heen. Ik wacht tot jij ja zegt. Ik dring me niet aan je op. Ik wacht tot jij mij uitnodigt. Want ik ben zo vol van liefde en geduld en genade. Het gebeurt niet op mijn tijd, zegt Jezus. Het gebeurt op jouw tijd. Want mijn tijd is altijd. Jezus is altijd klaar om dichterbij te komen. Jezus staat altijd klaar om jou te vullen met zijn liefde. Maar wil jij je hart ook voor hem openen? Dus terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, wil ik aan jou vragen, als jij vandaag ja wil zeggen tegen Jezus, als jij hem wil uitnodigen in je leven, als jij wil zeggen: ja, ik wil me verliezen in u alleen, wil je dan nu je hand opsteken, zodat ik voor je mag bidden op deze plek. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Niemand kijkt tussen jou en God. God ziet jullie handen. Dank jullie wel. Jullie mogen handen naar beneden. Vader God, dank u wel voor deze mensen die deze keuze maken vandaag. Heer, om zichzelf te verliezen in u. Heer, u kent hun levens. U kent hun levens beter dan dat ze hun eigen leven kennen. Heer, u weet waar ze mee worstelen. U weet in welke gebieden ze over grenzen zijn gegaan. Heer Jezus, maar we bidden op dit moment dat u ze raakt met uw liefde, met uw hart, met uw genade, met uw kracht. Heer, dat u heel dichtbij komt. Heer, dat u laat zien aan hen dat u te vertrouwen bent. Dat ze beter af zijn bij u dan bij wie dan ook. Heer, ik bid dat u hun relaties gezond gaat maken vanuit de verbinding die ze mogen hebben vanaf vandaag met u. Heer, we bidden dat u gaat vermeerderen wat u aan het doen bent in hun hart op dit moment. Heer, dat ze een rotsvast vertrouwen gaan krijgen in de komende weken in u. O Jezus, openbaart u zichzelf aan hen en trek ze dichter naar uw hart. Maar wij zegenen jullie als gemeente van Jezus Christus, in de naam van Jezus Christus. En wij verbinden jullie namen aan de Allerhoogste naam. O Hij die je nooit zal verlaten en je nooit in de steek zal laten. Hij die je zo lief heeft. Hij trekt jou dichter naar zijn hart. Je bent van Hem gekocht en betaald door het bloed aan het kruis. je bent van Hem. In Jezus' naam. Amen.